Goed om elkaar te ontmoeten in de naam van de Heer Jezus. En vanmorgen ook zijn woord te kunnen en te mogen openen. En dat doen we bij Marcus. Marcus hoofdstuk 4 vanaf vers 35. Marcus 4 vanaf vers 35. Jullie zien al waar het over gaat. Marcus 4 vanaf vers 35. Misschien hadden jullie verwacht dat ik uit het Oude Testament zou spreken. Maar dat komt nog wel, maar vandaar dat jullie misschien wat langer werk hebben om het Nieuwe Testament op te zoeken. Vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip zoals het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is toch deze? Of wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ja, ongetwijfeld een heel bekend stukje uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Alle drie evangelisten die vermelden deze geschiedenis. Soms met wat andere woorden, maar in ieder geval dezelfde wonderlijke geschiedenis. De Heer Jezus drukdoende met het onderwijs. En in het hoofdstuk daarvoor lees je dat hij in allerlei gelijkenissen tot het volk sprak. En wat moet het voor hem geweest zijn dat hij het woord van God, de geheimenissen van het koninkrijk, verkondigde en eigenlijk met zoveel ongeloof en met zoveel weerstand te maken had. Zeker van de leiders van Israël, maar daarnaast ook zoveel van het volk. Want wie geloofden er nu eigenlijk werkelijk in hem? Men liep hem achterna met duizendtallen aan mensen vanwege de wonderen en de tekenen. En misschien ook wel vanwege de prachtige woorden waarmee hij de dingen kon duidelijk maken. Want hij sprak anders dan de fariseeën, dan de schriftgeleerden. Maar toch, als het werkelijk op geloof aankomt, waren er verhouding toch maar weinigen die echt in hem geloofden. Als dan, na dat spreken van die gelijkenissen, als dan het avond wordt, dan zegt de Heer Jezus: laten we overvaren naar de overkant. Hij neemt het initiatief. Hij weet natuurlijk wat hij gaat doen. Aan de andere kant is een man in grote nood. Als je doorleest in hoofdstuk 5, dan zie je dat. Die bezeten man daar in Gadara. Die man die door demonen bezeten is, naakt rondloopt in de graven, in de spelonken. Mensen hadden hem geprobeerd om vast te binden, maar het was onmogelijk. Zo sterk was hij door die demonische machten. En die man, daar gaat de Heer Jezus naartoe om die ene man te helpen. Die man die nog ineens om hulp vroeg. Maar de Heere ging naar hem toe. Wat is dat geweldig dat de Heere, zelfs als je niet om hulp vraagt, dat de Heere er toch is, dat de Heere er toch wil zijn in jouw situatie. Nou, dan laten ze de menigte achter zich, hebben met elkaar gelezen, en toen namen ze hem die al in het schip was. Dat is heel apart. Ze namen hem mee, maar hij was al in het schip. En hij neemt het initiatief, zij mogen dus met hem mee. Daar hebben we eigenlijk ook van gezongen in dat ene lied. Met hem meegaan. Hem volgen. En in dit geval gebeurt dat ook. Ze namen hem die al in het schip was mee en er waren nog andere scheepjes bij hem. Er waren andere scheepjes bij hem. Dus niet alleen dat ene scheepje waar hij in ging, Maar er waren ook andere scheepjes om hem heen. Die dus in feite ook bij hem waren, in zijn nabijheid. Nou, ik denk dat we dat plaatje, dat zul je ongetwijfeld wel eens meer gehoord hebben, dat, ja, natuurlijk dat schip spreekt van u, van jou, van mijn leven. En wat is het geweldig als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dat we dan de Heer in ons hebben, bij ons hebben. Zoals Paulus in de Colossenzenbrief zegt, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. De Heer is in ons. En hij is degene die ook het initiatief wil nemen in ons leven. Laten we gaan. Hij is al aan boord. En vraagt ons in die zin om met hem mee te gaan. Om zijn weg te gaan. En dat is wat de Heer natuurlijk ook wil. Dat we zijn weg gaan. Zoals dat prachtige lied uit Johan de Heer. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt. Keer op keer. De Heer is bij ons aan boord. Dat is onbegrijpelijk natuurlijk. Maar het is de geest van Christus die in ons woont. Zoals Paulus in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 zegt. De geest van Christus woont in ons. De Heer woont in ons. Hij zit de rechterhand Gods, hebben we net van gezongen. En toch is hij in ons aanwezig. En het geweldige is dat de Heer ons, dat scheepje dat wij dan zijn, wil gebruiken om ook tot zegen te zijn voor mensen om ons heen. Andere scheepjes gingen ook mee, die waren ook bij hem, maar die hadden hem niet aan boord. Maar zij deelden uiteindelijk wel in dat geweldige wat de Heer gaat doen. En zo wil de Heer ook in ons leven werken om tot een zegen te zijn voor onze omgeving. Daar hebben we ook van gezongen. Tot een zegen te zijn voor de omgeving waarin wij leven. Voor mensen om ons heen. Dat ze aan ons zullen zien dat wij anders zijn. Dat de Heer in ons leven aanwezig is. En dat ze uiteindelijk ook delen in dat wat wij mogen uitdelen. En dat is de liefde van de Heer. In praktische dingen. In dingen die we misschien ten opzichte van onze buren mogen doen. Of in onze familie. Of in ons gezin. Als ze dan onderweg zijn, dan steekt er een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. Nou, dat was wat, op dat meer van Tiberias, het meer van Galilea. Daar gebeurde het natuurlijk. En ik weet niet of jullie wel eens in zo'n situatie gezeten hebben met een tamelijk klein bootje en dan met hele hoge golven. Mijn vrouw en ik zijn een aantal jaren geleden wel eens in Zuid-Afrika geweest, in Kaapstad, en toen gingen we naar Robben Island. Dat is dat eiland waar Mandela gevangen gezeten heeft. En dan ga je met een heel klein bootje. Dan ging dat allemaal prima. Maar toen we teruggingen, toen waren er gigantische golven. Heel klein bootje en hele grote golven. Dan hadden we er gelukkig al meer gevaren. Dus wat dat betreft wisten we wel wat het teweeg kon brengen als je dan op zee bent. Maar in ieder geval, zo'n beetje zo'n situatie misschien als hier, hoewel het misschien hier nog erger was, want bij ons kwam gelukkig het water niet het schip in. Het schip liep al bijna vol. En hij, de Heer Jezus, lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen, staat er in mijn vertaling, maar letterlijk in het Grieks staat er op het hoofdkussen. En dat lees je niet in een ander evangelie. Alleen in het Marcus-evangelie wordt dat hoofdkussen genoemd. En toen dacht ik, wat is dat dan apart? En ik ga eens eventjes kijken op het internet naar zo'n bootje, of er zo'n bootje ergens te zien is. Was dat misschien een vast onderdeel, dat hoofdkussen van dat bootje? Nou, toen kwam ik dus uiteindelijk bij dat plaatje wat je nu hier voor je ziet. Ik lees een klein stukje voor wat ik gevonden heb. Het was namelijk een opzienbarende vondst. Het was vlakbij Tapga, dat de broers Moshe en Yuval Lufan, vissers uit de Joodse kibbutz Ginosar, op een ochtend in 1986 de resten van een houten boot ontdekten. Het was een lange tijd uitzonderlijk droog geweest en het waterpeil van het meer was gezakt, zoals nog maar zelden gebeurd was. En zij waren amateur-archeologen en ze waren dus regelmatig al op zoek naar interessante oude voorwerpen bij dat meer. En in de modder die daar door het terugtrekken van het water bloot was komen te liggen, zagen ze iets omhoog steken dat de omtrek had van een boot. Nou, uiteindelijk hebben ze die boot naar boven gehaald. Het was natuurlijk een gigantisch karwei, hij lag in de modder. En hij moest natuurlijk ook geconserveerd worden, dat zodra natuurlijk de zuurstof erbij komt, dan heb je kans dat dat helemaal vergaat. Maar dat hebben ze allemaal uiteindelijk dan kunnen realiseren. En nou ja, je kan hem nu in een museum kan je hem bekijken. En nou ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel leuk om naar een wrak te gaan kijken. Maar toen hebben ze er eigenlijk ook een model van gemaakt. En dat zie je dus hier. Dat model wat gebaseerd is op wat ze dus gevonden hebben. En ik zal eventjes daar wat over voorlezen. De boot is 8 meter lang en 2,3 meter breed. Hij heeft een platte bodem, wat hem ideaal maakte voor visserij dicht bij de oever. Hij was voorzien van een mast en een zeil, maar kon ook door 4 roeiers voortbewogen worden. De constructie vertoonde duidelijk overeenkomsten met andere vaartuigen gebouwd in dit deel van het Middellandse zeegebied in het begin van onze tijdrekening. Volgens de koolstofdatering zou die ongeveer uit 15 voor Christus dateren, met een marge van 80 jaar, dus zeg maar 100 voor Christus en 100 na Christus een beetje. En onder het brede achterdek. En dat achterdek, dat zie je dus hier. Dit is de voorkant. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook een beetje kunnen zien daar. Maar dit is de voorkant en dit is de achterkant. Hier stond dus de stuurman. En dat achterdek, daar lag een plateau in. En aan de voorkant heb je dat trouwens ook. Maar daar werden dus netten werden daar onder bewaard. Maar daar kon ook iemand slapen. Zoveel ruimte was daar. En zeer waarschijnlijk lag de Heer Jezus dus hier onder dat achterstuk, want dan hinderde je ook de stuurman niet, lag hij daar te slapen op dat hoofdkussen. Nou, hier heb je dus het roer. Hier heb je de roeiriemen voor die 4 die dan konden roeien. Nou, hier heb je de mast met het zeil, dat is allemaal verder wel duidelijk. Dus in verhouding, ja, 8 meter lang, daar kon je natuurlijk wel als discipelen met z'n allen in, met z'n 12 plus de Heer Jezus is 13. In ieder geval, hij lag dus op dat hoofdkussen. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk best bijzonder dat dat genoemd wordt. Ik heb in de hele Bijbel in het Grieks gaan zoeken naar dat woord hoofdkussen, maar dat kom je nergens tegen. Dat is alleen nog te vinden in het boek Esdras. Dat is een apocrief boek. Niet door de kerk erkend als een goddelijk geïnspireerd boek. Maar daar wordt dat woord ook 1 keer genoemd. En dat wordt dan genoemd in het verband met koning Darius. Het kussen van koning Darius. Dus een koninklijk kussen, zou je kunnen zeggen. En de Heer Jezus lag dus als het ware met zijn hoofd op een koninklijk kussen. We hebben gezongen ook, de koning van hemel en aarde. Hij is daar, die daar ligt te slapen. En daar zie je natuurlijk het pure mens zijn van de Heer Jezus. We zien een gigantische tegenstelling in die paar versen die we gelezen hebben. Hier zien we het pure mens zijn van de Heer Jezus. Hij had slaap nodig. Hij was vermoeid misschien door dat onderwijs, door al datgene wat op hem afgekomen was. En hij had dringend behoefte aan slaap. En daar ligt hij dan. In feite de schepper van hemelen en aarde, die niet moede wordt, nog mat wordt. En zoals Jesaja dat zo prachtig omschrijft. Hij ligt hier als mens te slapen. En de discipelen, als dat dan allemaal gebeurt, en dan verbaast me aan de ene kant wel een beetje, want ja, zij waren toch wel wat gewend. He, er waren minimaal 4 vissers. Wie van die jongelui weten wie die vissers waren? Welke discipelen van de Heer Jezus waren vissers? Noem eens een naam. Petrus en zijn broer. Hoe heette die broer ook weer van Petrus? Andreas, en er waren nog 2 broers, die waren ook vissers. Johannes en Jacobus, juist. Dus dat waren er precies vier om aan de riemen te zitten, zou je kunnen zeggen. Maar die hadden natuurlijk best al aardig wat meegemaakt tijdens hun beroep als visser. Er zullen ongetwijfeld wel meer stormen geweest zijn. Misschien dat deze exceptioneel was, dat het heel bijzonder was, zo hevig. Maar de discipelen raken in paniek. En ze wekken hem op, de Heer Jezus, en dan zeggen ze: meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? Alsof het de Heer koud zou laten dat ze vergingen. Nee, de Heer, die bekommert zich erom. Al lijkt het soms alsof dat niet zo is. En zo is het ook met betrekking tot ons leven. De Heer bekommert zich om ons. Ook al lijkt het alsof hij er niet bij is. Dat hij misschien ver weg lijkt. Of dat hij inderdaad zich slapend houdt. En als de Heer Jezus wakker wordt, dan bestraft hij de wind en de zee. En dan zegt hij: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Wat een heel bijzonder gebeuren. De Heer heeft al heel veel tekenen en wonderen gedaan. Maar dit is het meest unieke wat er gebeurt. Tekenen en wonderen waarin hij aantoonde dat hij de beloofde Messias was, waar de oud-testamentische profeten over gesproken hadden. Die tekenen en wonderen spraken van hem: ik ben degene waar de Tanach over gesproken heeft en spreekt. Maar hoe bijzonder die tekenen en wonderen ook waren, toch waren ze in die zin niet helemaal uniek, omdat ook in het Oude Testament er wel eens hele bijzondere dingen gebeurd zijn. Als het gaat over de spijziging van de 5000 en de 4000, ook Elisa spijzigt van een paar gerstebroden een grote koppel. Dat waren ongeveer 200 mensen, geloof ik, even uit mijn hoofd gezegd. Dus dat was natuurlijk veel kleiner, maar toch een bijzondere spijziging. Als het over dat mensen genezen werden in het Oude Testament, bij diezelfde Elisa, jongens en meisjes, wie weet dat, wie er toen genezen werd bij Elisa, door Elisa. Een man die kwam uit wat nu nog Damascus heet. Uit Syrië. En zijn eerste letter is een N. Naaman. De Syriër. Die was melaats. En hij had al natuurlijk heel wat afgedokterd. Maar er was geen kruid tegen gewassen. En dan is er een meisje wat gevangen genomen was. Een meisje uit Israël. En ik vind dat altijd zo bijzonder, zo ontroerend, dat dat meisje zegt tegen de vrouw waar ze dient: was mijn Heer maar bij de profeet Elisa, bij de profeet in Samaria, want die zou hem wel van zijn melaatsheid genezen. Er was nog nooit iemand genezen van zijn melaatsheid. En dat meisje, dat kleine meisje, had een gigantisch groot geloof. En die geloofde in de God van die profeet. En wat er dan gebeurt, hij wordt ook inderdaad genezen. Jongens en meisjes, wat is het belangrijk om te geloven dat wij een grote God hebben. De grote God van de Bijbel. Dat is belangrijk om tegenwoordig te zeggen: wij geloven in de God van de Bijbel. Niet wij geloven in God, want er zijn een heleboel mensen die in God geloven. De moslims geloven ook in God. Maar wij geloven in de God van de Bijbel. De God die een zoon heeft. De Heer Jezus Christus. En inderdaad, Naaman wordt genezen. De Heer Jezus wekt mensen op uit de doden. Wie van de kinderen weet wie er door de Heer Jezus zijn opgewekt uit de doden? Was er eentje van jullie leeftijd ongeveer, als je 12 bent? Het dochtertje van Jairus, we weten geen naam, maar dat was het dochtertje van Jairus. Die was net gestorven. Toen was er een jonge man, die was op weg naar het graf. Nou ja, hij werd gedragen naar het graf. En hoe heette die? Ja, ook geen naam, maar de jongeling van Nain. En toen was er iemand die lag al de vierde dag in het graf. Lazarus, heel goed, Lazarus. Maar in het Oude Testament waren er ook kinderen levend geworden. Door Elia 1 en door Elisa 1. En wie was dat bij Elia? Ook weer geen naam, maar... Juist. En dat was in Sarfat, de weduwe van Sarfat. De zoon van de weduwe van Sarfat. En door Elisa? Dat is misschien wat moeilijker. De zoon van de Tsunamitische. Die ze al wat op latere leeftijd ook gekregen had. Dus toen waren er ook doden dus opgewekt. Dus de Heer Jezus deed natuurlijk wel gigantisch veel wonderen. Althans wordt ons beschreven. Maar uiteindelijk is het dit hele bijzondere wat nog nooit was gebeurd. Dat je de wind en de zee het zwijgen kon opleggen. Als hij dat gedaan heeft, dan zegt hij tegen zijn discipelen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? In de grondtekst staat er eigenlijk, hebt u nog geen geloof? En de andere evangelist, ik meen Matthäus of Lucas, maar ik vanaf zijn, die zegt kleingelovigen. Het heeft dus alles met geloof te maken als je bang bent. Als je bang bent, is dat eigenlijk een teken dat je op dat moment niet voldoende of niet gelooft. Gelooft in die geweldige, grote, wonderbare God. En dat is het voor ons natuurlijk ook een hele belangrijke les. We gaan zo meteen even in het Oude Testament kijken naar in wat voor situaties je allemaal bang kunt zijn. Dus ik ga eerst nog even verder. En als er dan staat dat de Heer Jezus dat dan tegen ze gezegd heeft, ja, ze hebben eigenlijk natuurlijk geen antwoord. Dan staat er, en ze vreesden met grote vrees. En ze zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ze vreesden met grote vrees. In het Westland was dat een grapje vroeger. Want in het Westland heb je een, dat wordt gevreesd. Dat is met een F, maar dat verschil hoor je bijna niet. Met een freesmachine. Het was er een keer een tuinder, die was op zondag aan het frezen. En toen zeiden ze, ja, maar wat doe je nou? Ja, je zegt, er staat in de Bijbel, en zij vreesden met grote vrezen. Wie het vatten kan, vatten het. Maar in ieder geval, er is grote vrees over de discipelen gekomen en ze vragen zich af, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dat antwoord staat in het Oude Testament, in Psalm 107. Psalm 107, daar komen we toch bij het Oude Testament terecht. Psalm 107. Het is best een lange psalm, maar ik ga hem toch voor het grootste gedeelte lezen. Want per slotvering zei Paulus tegen Timotheus, houd aan in het voorlezen en niet in het preken. Psalm 107. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat de zo spreken wie de Heere verlost heeft. Die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die hij uit de landen bijeengebracht heeft van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ze waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de hongerige ziel verzadigd. En de hongerige ziel, de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Er waren er die in de duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij hun hart door moeite. Ze struikelden en er was geen helper. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheid gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten ze de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. En dan komt dat stukje waar het uiteindelijk in Marcus over gaat. En er waren er die met schepen op zee varen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt van de ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij naar de haven van hun wens leidde. Laten ze de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven tot zover. Nou ja, deze psalm gaat over Israël. Want dat blijkt natuurlijk heel aan de aanhef. Het is eigenlijk een psalm die spreekt van de toekomst. En dat in die toekomst er teruggekeken wordt op situaties waar Joodse mensen in terecht zijn gekomen. Want er staat hier, dan looft de Heere, vers 1 en dan 2, laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Die verlost heeft uit de hand van de tegenstanders die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. Die bijeengebracht zijn uit de landen. En dat spreekt dus over de verzameling, de terugverzameling van Israël, straks in de toekomst als de Messias komt. Hij is degene die ze terug zal brengen. En dan wordt er beschreven verschillende situaties waarin de Joden verkeerd hebben, waarin er onder de Joden verkeerd hebben. Er waren er die dwaalden in de woestijn. En uiteindelijk hongerig en dorstig waren. Dus dat is een situatie waarin je bang kunt zijn. Bang of je nog het leven houdt. Of je niet van de honger of van de dorst zult sterven. Zo zijn er vandaag ook natuurlijk heel veel mensen die daar mee te maken hebben. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Vorige week was dat geloof ik op de televisie met het journaal over de situatie in Oost-Australië. Waar al een jaar lang geen water gevallen is. Er was een boer, een schapenboer. Nou, die had al een heleboel schapen, was die kwijtgeraakt. En ja, die schapen die hadden eigenlijk niks te eten, die moest hij bijvoeren. Maar er was eigenlijk praktisch geen water meer. En er was één schaap, dat was door zijn poten gezakt. En dan zette hij het overeind en dan zakte hij weer door zijn poten. En dan tilde hij hem uiteindelijk en dan legde hij hem op zijn auto. En die mensen waren echt radeloos. En niet alleen die boer, maar ook in de steden was er zo weinig water dat er een heel strikt rantsoen was. Deze mensen komen in feite een beetje in de buurt van wat hier staat. He, ze waren hongerig, ze waren ook dorstig. Maar het geweldige is dat er dan staat, en toen ze in hun benauwdheid tot de Heer riepen, redde hij hen uit hun angsten. Als je bang bent, dan kan je het wel eens benauwd krijgen, letterlijk benauwd. He, dan verkrampt als het ware hier je hart als je echt bang bent. Maar het geweldige is als je dan in die benauwdheid tot de Heere roept, dan redt hij je uit je angsten. En we kunnen natuurlijk voor allerlei dingen bang zijn. Allerlei dingen die ons angst aanjagen. Als we kijken naar hoe de situatie in de wereld is, politiek gezien, economisch gezien, nou gaat het allemaal natuurlijk wel ontzettend goed, zeker in Nederland. Maar uiteindelijk is het allemaal een zeepbel. Als je kijkt naar de schulden van de landen, dat is dat ongelooflijk. Zoveel schulden als er zijn. Maar als je kijkt naar het klimaat, hè, daar hebben we natuurlijk afgelopen maanden mee te maken gekregen. Uitzonderlijk droog, geen regen. En wat dat dan voor ons in dat waterrijke landje al betekent. Als je kijkt naar het smelten van het ijs aan de Noordpool, hè, tot 30 graden in Noord-Noorwegen. Als je kijkt naar het smelten van de ijskap in Antarctica, waar gaat het heen? Daar kan je bang van worden. Dat kan angstig zijn. Het kan angstig zijn in je leven. Doordat je misschien inderdaad een operatie moet ondergaan, of misschien vermoedt dat er misschien best wel een ernstige ziekte in je lichaam is. Angst met betrekking tot je gezin, met betrekking tot je kinderen. Misschien jongens en meisjes bang dat je zo meteen weer naar school moet. Ja, nieuwe klas, nieuwe leraren, nieuwe kinderen misschien, naar een andere school. Kan je misschien ook wel een beetje bang zijn. Maar het geweldige is dat je dan naar de Here mag gaan en dat je het bij hem bekend mag maken. Dat je in je benauwdheid tot de Here mag roepen. Het is de Here die inderdaad wil steunen en wil sterken. Hij is degene die in allerlei verschillende situaties hier wordt beschreven. En als je dan inderdaad voor die mensen die dan dwaalden in de woestijn, ze wisten eigenlijk niet meer waar ze naartoe moesten, in de woestijn dwalen. Ik weet dat bijvoorbeeld, ook, dat was ook op de televisie, dat Libië van die vluchtelingen uit Afrika terugstuurt en ze dan gewoon ergens midden in de woestijn dumpen, zonder water, zonder voedsel. En dan moeten ze dagen lopen om uiteindelijk dan toch nog een plek te bereiken waar water is. Dwalen in de woestijn. Dan moet je echt goed thuis zijn in de woestijn. De Bedouinen, die weten precies hoe en wat in zo'n woestijn. Want zo'n woestijn, ja, dat verandert ook constant. Als je in de Sahara bent, die duinen van de Sahara, ja, die veranderen ook door de wind. Maar uiteindelijk staat hier dat de Heere redde hen, hij uit hun angst. Dus ze waren in die angst, en zo kan het ook bij jou, bij mij zijn, dat je in de angst bent, maar dat de Heere je eruit redt. Hij bewaart je niet voor angst, maar hij redt je uit die angst. En dan leidt hij je op de rechte weg. En de rechte weg, dat vinden we hier. Dat is de Bijbel. Dat is het woord van God. Daar vinden we de rechte weg. En de Heere wil dat we met de Heere gaan. Op zijn weg. Gods weg is de beste altijd. En wat is dan het gevolg? Als de Heere je geholpen heeft, laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. En dat is een refrein wat je iedere keer opnieuw terugvindt. Toen ze in de benauwdheid tot de Heere riepen, tot en met vers 9, laten ze de Heere loven. Dat is de bedoeling van de Heere als hij ons redt, dat we hem loven, dat we hem prijzen, dat we hem groot maken om zijn wonderen voor de mensenkinderen. En het allergrootste wonder wat de Heer God voor ons gedaan heeft, is het geven van zijn Zoon, de Heer Jezus. Het grote wonder van Gods liefde, de Heer Jezus, God de Zoon, kwam naar deze wereld, mens, zoals we gezien hebben daar aan boord van dat schip, hij sliep en hij kwam om voor onze zonden te sterven aan het kruis. Hij heeft onze schuld willen dragen. En als we dat geloven, dan mogen we hem iedere keer opnieuw weer loven voor de wonderen die dat voor ons uiteindelijk allemaal teweeggebracht hebben. Nou, er zijn dus diverse omstandigheden die ons hier beschreven worden, waar mensen in angst komen, in een angstsituatie. En ik denk dat er iedereen onder ons is die wel eens een keer angstig is geweest, of misschien op dit moment nog angst heeft. En het is aan de andere kant ook de Satan die ons heel nadrukkelijk probeert om angstig te maken. Om te zien op de omstandigheden. Om te zien misschien op allerlei dingen waarvan je denkt dat het misschien zo zal gaan. Zoals dat bekende spreekwoord, de mens leidt het meest door het lijden wat hij vreest, maar wat in feite nooit komt. Ik ben zelf bezig met de voorbereidingen voor de Bijbelstudies in Kiev en in Minsk, en dat gaat over de vaders van Israël. Nou, dan kom je bij het hart van de Bijbel. En ik merk dat de Satan alles eraan gelegen is om mij te proberen daarvan af te houden. Op lichamelijk gebied, dan voel ik hier wat, dan voel ik daar wat. Dan denk ik, oh, het zal toch weer niet zus, of het zal nog weer niet zo. Maar ook dan mag ik tot de Heere gaan. En dan mag ik vanuit die benauwdheid tot de Heere roepen. En dan zal Hij je helpen, dan zal Hij je ondersteunen en dan zal Hij je sterken. Nou, en dan dat prachtige stukje natuurlijk, wat we dan als laatste gelezen hebben. Dat die mensen, die waren dan op zee. En ja, zij zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. Kijk maar naar vissers. Vissersdorpen zijn vaak heel, daar wonen vaak heel veel gelovige mensen. Dat heb je ook bij boerendorpen, maar bij vissersdorpen ook. Ze zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. En wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken. Dat gebeurde toen bij Jona. Die haar golven opheft. Ze reizen op naar de hemel en ze daalden neer in de diepte. Je voelt het als het ware het dek van het schip zo gaan. En dan hun ziel smelt weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Als je echt zeeziek wordt, nou dan is wel het hek van de dam. Of dan moet je eigenlijk het hek opzoeken van het schip. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heer riepen, leidde Hij hen uit hun angst. En dat was de situatie van de discipelen daar op het meer van Tiberias. Natuurlijk, hier gaat het over de echte grote zee. Maar ook daar, ze waren in nood. Ze waren bang dat ze zouden gaan verdrinken, dat het schip zou vergaan. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Heer riepen, wie is toch deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, deze is de Heere met hoofdletters. De ik ben die ik ben. Want toen ze tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. En Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Die man die daar lag te slapen, dat is de schepper van hemelen en aarde. De ik ben die ik ben. Yahweh. De God van de Bijbel, de God van Israël. Hij is degene die inderdaad dat dus is. Wie is toch deze? Het is God zelf in menselijke gedaante. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Kijk, omdat de wind ging liggen, oké. Maar dat dan ook de golven zwijgen, dat uiteindelijk het zo vlak wordt als een spiegel, dat is natuurlijk wel erg bijzonder. Het een volgt natuurlijk op het ander. Maar zowel de wind als de zee worden door hem bestraft. En hij zorgt dat het stil wordt. Een gigantische stilte. En die scheepjes die daar omheen waren, die in datzelfde stormgeloei hadden gevaren, die deelden in dat wat de Heere deed. En zo is het ook dat de Heer jou en mij en u wil gebruiken om misschien bij mensen om ons heen rust te brengen. Rust te brengen door het geloof in de Heer Jezus. Want het gaat natuurlijk om Hem. Om Hem alleen. Nou, dan zijn ze verblijd omdat de wateren gestild zijn en Hij naar de haven van hun wens leidde. Er is natuurlijk nog iets heel bijzonders wat de Heer Jezus later gedaan heeft. Als je doorleest in Marcus, ook in de andere evangelie, dat Hij natuurlijk op het water gelopen heeft. Dat zijn eigenlijk dus drie dingen. De storm, of de wind en de zee tot zwijgen brengen en op het water lopen. Dat waren dingen die in feite lieten zien dat Hij degene is die boven alles staat. Dat Hij de schepper is van alle dingen en dus ook macht heeft over alle dingen. En als Hij de schepper van jou en van mij, dan heeft Hij ook de macht over ons. En dan wil Hij in ons leven werken. En bij de een doet Hij iets zus en bij de ander doet Hij iets zo. En Hij laat soms dingen in je leven toe waarvan je zegt, nou, dat had ik eigenlijk liever niet gehad. Maar toch is het de Heer die daar een plan mee heeft, opdat we uiteindelijk Hem zullen verheerlijken om de wonderwerken en om de grote dingen die Hij doet. Laten ze de Heer loven om zijn goede tierenheid. En om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk. Nou, hier zijn we bij elkaar. Als een deel van het volk van de Heere. Laten we ze hem roemen in de bijeenkomst van het volk op de zetels van de oudsten hem loven. Want hij is het waard om geloofd, om geprezen, om geëerd en aanbeden te worden. Wie is toch deze? Dat is de Heer Jezus, Yeshua, de Messias van Israël, die het hoofd van de gemeente is, de koning van Israël. En die komt om uiteindelijk de gemeente te halen, om Israël terug te verzamelen naar het land en zijn koninkrijk op te richten. En op die troon van David te zitten, als die geweldige, grote God en koning, de Messias, de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Kunnen we samen bedanken? Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we deze geschiedenis mochten overdenken, die eigenlijk zijn wortels heeft in de Tenach, in het Oude Testament, in die Psalm 107. Heer, wat een wonder gebeurde daar op dat meer van Tiberias. Dat u, Heer Jezus, die uw mens zijn zo duidelijk toonde, doordat u rust nodig had, dat u slaap nodig had. Dat u opstond en als de schepper van hemelen en aarde, als de ik ben die ik ben, de wind en de golven commando's gaf om te zwijgen, om stil te zijn. Heer, wat geweldig dat u ook in ons leven, als we misschien in de storm zitten, als er misschien heel veel onrust is, dat u degene bent die daar rust kunt brengen. Rust door uw woord en door uw geest. We danken u, Heer, dat u ons kent ondoorgrond. U weet wat in ons hart leeft. Heer, misschien is er angst in ons hart. Angst voor dingen in de wereld. Angst voor de toekomst, angst voor onze gezondheid, misschien voor onze kinderen, voor onze partner. Angst voor zoveel andere dingen die er misschien kunnen zijn. Misschien voor de kinderen dat ze angst hebben om weer naar school te gaan. Misschien dat ze gepest zijn in het verleden en nu weer bang zijn dat dat weer zal gebeuren. Maar we danken u, Heere, dat we het alles bij u neer mogen leggen, dat we uit onze benauwdheid tot u mogen roepen. En dat u ons uit onze angsten wil leiden en verlossen. Daar willen we u voor loven en voor prijzen, dat we dat mogen geloven. Dat u ons helpen en sterken wilt in dat geloof. Dat geloof in uzelf, Heere, en in uw woord. Dank u wel dat we zo alles aan uw trouwe vaderhand mogen neerleggen. In die machtige en wonderbare naam van de Heer Jezus, de Messias van Israël. Glorie voor zijn naam. Amen.